je de wijsheid van families, de ervaringen van ouders en zelfs de ervaring van ex-patiënten gaat gebruiken om je eigen zorg te verbeteren.
Welkom bij Kritiek, de podcast. Mijn naam is Meta van der Wouden. Ik ben anesthesioloog-intensivist en vandaag zijn wij te gast bij Piet Leroy, kinderintensivist in Maastricht Universitair Medisch Centrum. Piet, fijn dat we vandaag bij jou weer te gast mogen zijn.
Dankjewel.
Na de eerdere opname die we laatst hebben gehad. Kun je in het kort nog aangeven wat jouw achtergrond is?
Ja, ik ben inderdaad Piet Leroy. Ik kom uit Gent in België. Daar ben ik 54 jaar geleden geboren. Heb in Gent ook mijn opleiding geneeskunde en kindergeneeskunde gedaan. En ben in 1998 naar Nederland gekomen om de vervolgopleiding intensive care voor kinderen te doen. Was aanvankelijk de bedoeling om met die opleiding gewoon terug naar België te keren, maar uiteindelijk ben ik in Nederland blijven hangen. En toen ik klaar was als kinderintensivist, ben ik beginnen werken in Maastricht. 1 april 2001.
Dat is ook half Belgisch, toch?
Dat is half Belgisch, maar net genoeg Nederlands om dan weer wat andere werkomstandigheden te ervaren. En ik werk sinds 2001 werk ik als kinderintensivist hier in Maastricht.
Ja. Ik wil even teruggaan. Toen ik in opleiding was tot anesthesioloog, viel het mij op dat als wij een kind op de shockroom hadden, dat wij dan de kinderintensivist daarbij in consult vroegen, maar dat die ook altijd met de ouders naar binnen kwam. En wij waren dat eigenlijk niet zo gewend, dat die ouders dan ook op de shockroom stonden rondom dat kind, terwijl wij helemaal in een gestresste situatie moeilijke dingen aan het doen waren. Want we hadden dat kinderen die kritiek ziek waren, ofwel die gereanimeerd moesten worden. Ja. Kun je daar iets aan toelichten? Is dat al lang bij jullie het gebruik? En zo ja, wat zijn eigenlijk de voordelen daarvan?
Ja, nou, het is inderdaad, het is tegenwoordig gelukkig anders. We betrekken ouders, vader, moeder, soms ook broertjes, zusjes, eigenlijk bij alle aspecten van de zorg. Of liever, we betrekken hen daarbij, we laten hen daarbij toe, we nemen hen mee in wat er gebeurt. En om de specifieke situatie te noemen waar jij het over hebt, de reanimatie van een kind of de echte opvang van een levensbedreigend ziek kind die met grote emotionele belasting, grote uitdaging voor het team. Daarvan weten we dat ook via onderzoek dat anderen hebben gedaan, dat wanneer je ouders weghoudt uit zo'n ruimte, in een kamertje laat wachten, dat de stress die ze daar ervaren en de negatieve associatie die ze daar ervaren, vele malen groter is dan wanneer ze erbij zijn en kunnen zien en meemaken wat er gebeurt. Want stel je maar eens voor dat je als vader, moeder in een wachtkamer zit, je kind is binnengekomen al reanimerend en verder weet je niks. Ja. Dat is dus we gaan er dan vanuit als we ze daar niet bij laten, dan beschermen we hen voor allerlei negatieve prikkels.
Ja.
Dat is, denk ik, de goede bedoeling die we lang hebben gehad. Hè? En beschermen voor iets heel naars. Een reanimatie is een hele heftige, vaak nare, vaak best heel confronterende gebeurtenis. Waar ook geroepen wordt of gecommuniceerd wordt, waarbij allerlei heftige woorden vallen. En toch blijkt uit onderzoek dat het goed is dat ouders daarbij kunnen zijn, als ze daar tenminste op een of andere manier, tenzij ze het anders aangeven. Als ouders zelf zeggen van, ik wil hier niet bij zijn, ik wil weg, dan moet je hen ook niet verplichten om daarbij te zijn. Wat wel belangrijk is, is dat die ouders dan niet zomaar in een hoekje daar staan, maar dat er iemand bij hen staat om te duiden wat er gebeurt.
Okay.
En dat is heel belangrijk, dat er iemand is die als het ware vertaalt in begrijpelijke woorden van, kijk, Je bent bezig met je dochtertje, je ziet die dokter daar staan aan het hoofduiteinde, nou, dat is de anesthesioloog, en je dochtertje heeft moeite met ademen. Wat die zo dadelijk gaat doen, is een buisje inbrengen in de mond, waarmee je dochter veel beter lucht kan krijgen. Dat gaan ze nu doen.
Ja.
Dan leg je ook uit wat je gaat doen, wat er gaat gebeuren. Mensen zien het ook. En je koppelt er ook de positieve bedoeling aan. Van, men doet dat om je dochter dit te doen.
Ja.
En dat begrijpen mensen heel duidelijk.
Inderdaad,
En die vertaalslag, je kan die zin ook anders zeggen natuurlijk. Je kan ook zeggen van, ja, als we ze nu niet intuberen, dan gaat ze dood. Dat is dezelfde mededeling. Ja. Maar het vertellen van, die buis is nu heel hard nodig, waardoor we ze betere lucht kunnen geven. Als je die vertaalslag met de ouders maakt, dan weten we dat ouders eigenlijk in die enge, in die nauwe dat hun lens van beleving zich echt helemaal sluit tot dat ene ding wat jij vertelt. En dat ze eigenlijk amper gaan meemaken wat er dan op de achtergrond gebeurt. Wie met wie communiceert, wie aan wie welke opdracht geeft. Of een infuus dat mislukt, of een botnaald die mislukt, of een dosering die niet werkt. Wat allemaal kan gebeuren, dat zullen ouders amper merken. Zolang iemand hen meeneemt in dat verhaal en hen daar ja, als een soort vertaler eigenlijk in begeleidt.
Ja, hebben jullie daar een specifieke persoon voor in jullie team die dat op zich neemt?
Nou ja, niet per definitie één iemand. Dat is een rol die meerdere van ons eigenlijk van nature gaan spelen wanneer we bij een acute situatie komen. Wanneer we bij een reanimatie komen van een kind, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp, wordt er tenminste altijd één intensivist opgeroepen, maar meestal komen we met meerdere. Vaak komt ook een piekenverpleegkundige mee. Of soms zie je dat bijvoorbeeld bij een acute opvang na een trauma, dat het traumateam met de anesthesioloog, met de traumatoloog, een prima opvang aan het doen zijn. Dan meld ik, als ik dan als kinderintensivist kom, dan meld ik me even bij de leider van, ik ben hier, ik ben consulteerbaar. Maar dan ga ik heel snel bij de ouders gaan staan.
Ja.
En dan ga ik proberen met de ouders een plek in de ruimte in te nemen waarbij ze goed kunnen zien wat ik hen beschrijf. En dan neem ik hen mee in het verhaal. En dan probeer ik de enige te zijn die met hen communiceert. Zo, men noemt dat het single voice principe.
Ja.
Die van één stem die met de ouders praat. In plaats van dat iedereen met hen probeert te communiceren. En het liefst van al ga ik eigenlijk met de ouders zitten aan het hoofduiteinde van het kind. Ergens naast de anesthesioloog in.
Ja.
Dat ze ergens hun hand op hun schouder kunnen leggen. Of dat ze een hand kunnen vasthouden. Dat ze ook fysiek contact met een kind kunnen hebben. En dan zitten ze niet in de weg van het team. Ze zien alles goed. En je kan heel nauw met hen praten.
Ja, ik kan me dat niet zo herinneren. Dat we daar bewust bij stilstaan als team. Misschien dat het ongewust wel gebeurt. Ja. Maar die bewustwording, zoals jij die nu verwoordt, vind ik wel heel mooi. Ik ben, omdat...
Nou ja, het is gebaseerd op onderzoek. Het is ook gebaseerd op wat... Kijk, mensen die in een zeer stressvolle situatie zitten, die... men zegt wel eens dat ons brein uit drie soorten breinen bestaat. Hè. We hebben het, alhoewel dat biologisch niet helemaal schijnt te kloppen, maar we hebben dat reptiele brein dat puur... op angst reageert. We hebben dan een daarboven ons geheugen en dan daarboven hebben we onze ratio, het redeneren. Wanneer iemand in diepe paniek is, wanneer iemand overladen is door angst, door een emotie, om welke reden dan ook, dan neemt dat reptiele brein zoveel ruimte in je hersenfuncties, dat het redeneren, het begrijpen, op een heel laag pitje komt te staan. Het liefst van al zou je willen weglopen, of je wil vluchten, of je wil vechten. Als je op dat moment een patiënt overlaat met medisch-technische gegevens, die voor ons op dat moment logisch zijn, maar die voor zo iemand, die hebben geen betekenis. Dus het vereenvoudigen van de informatiestroom, zowel in hoeveelheid informatie, in de woorden die je gebruikt, in hoe je dat betekenis geeft... in de zintuiglijkheid ook van, je ziet nu dit en dat betekent dat. Je hoort dat ze dat doen. Dus op die zintuiglijke manier communiceren, dan zit je veel dichter bij dat stuk hersenen wat wel actief is. En dan bereik je veel meer mensen om ze mee te helpen. Kijk, één, om hen rust te bieden. Om hen handvatten te geven waarop je dan kan verder bouwen. Maar niet in het minst, soms ook om hun eigen kind te helpen geruststellen, want... Kijk, als een kind echt letterlijk doodziek is, dan zal een kind niet meer reageren. Maar sommige kinderen zijn wel nog wakker. En dan kan een ouder ook veel meer in zijn eigen rol van ouder nog blijven functioneren. Dus ja, we weten intussen heel veel meer over hoe dat moet. Ik zie alleen dat ook dat aspect weinig aan bod komt in scenario-trainingen, in acute opvangtrainingen, in reanimatietrainingen. En dat zou wel mooi zijn als we dat eraan toevoegen. Want het is een wezenlijk onderdeel van de acute opvang.
Ja. Ik denk dat dat eigenlijk niet in de standaard opleidings- en trainingen zit.
Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt. En het vereist ook als team een hele uitdaging. Want je zit zelf natuurlijk ook... Ja, ons eigen reptiele brein staat ook hoog aan tijdens zo'n acute opvang.
Ja.
Wij zijn ook niet in staat om dan... Dus daar best één iemand die deze taak naar de ouder dan op zich neemt. Terwijl de rest gewoon... zich kan focussen op het werk en niet te veel met die ouder hoeft te communiceren. Want daar heb je als professional ook niet altijd de schijfruimte voor.
Vandaar mijn vraag van, hebben jullie specifiek iemand in dat team? Ja. Want in een PFR ziekenhuis in de avond of de nacht, daar is geen kinderintensivist die die taak op zich kan nemen.
Nee. Maar ik denk dat een taak is die een verpleegkundige of een andere, hoeft niet, een ander mens die snapt wat er gebeurt en die daarnaast gaat zitten en die vertraagt. En die denk dat eigenlijk zodat iedereen kan die rol op zich nemen.
Ja, je zou dat iedereen gunnen, hè?
Ja.
Ook bij de volwassenen, denk ik. Ik weet dat op de volwassen intensive care waar ik werkte, dat daar bijvoorbeeld doorlopend bezoek, dat een beetje als lastig beschouwd werd. Hè? Als indringers, mensen die over je schouder kwamen meekijken. Ja. En ook vragen kwamen stellen op het moment dat je daar eigenlijk geen tijd voor hebt.
Ja.
Hoe zien jullie dat op de intensive care? Hoe gaan jullie daarmee om? Hebben jullie doorlopend bezoek?
Ja, bij ons zijn de ouders 24 uur per dag welkom. De ouders slapen ook vaak naast de patiënt. Of één van de ouders slaapt naast de patiënt. En dat werkt prima. Dat vereist natuurlijk dat we... Eigenlijk helpt dat om van een intensive care een veel normalere ontmoetingsplek te maken. Want uiteindelijk, in veel intensive cares gedragen we als professionals ons toch een beetje van deze plek is van ons. Die hebben wij ingericht, wij snappen de logica daarvan. En de patiënt mag blij zijn dat wij alles uit de kast halen om diegene te behandelen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk op zich wel waar. Maar als je het perspectief nou eens verandert en denkt van, eigenlijk draait het om de patiënt, om alle aspecten van wie hij of zij is, niet alleen de mate van, niet alleen de oxygenatieindex en het laatste bloedgas, maar wie is deze mens, bij wie hoort hij, wie vertrouwt hij, wie zijn de belangrijkste andere mensen in zijn of haar leven. En als we dat nu als uitgangspunt nemen, kunnen we nog altijd heel erg wild gaan in alle technologie en techniek eromheen, maar dan, als dan het proberen behoeden van die kwetsbaarheid centraal komt te staan, dan ga je ook voorzichtiger werken. Dan ga je niet meer roepen van het ene bed naar het andere. Kun je even dit komen brengen? Dan weet je van, wacht even, ik sta naast een mens.
Ja.
Hier ligt iemand die misschien aan het wakker worden is of die maar half gesedeerd is. Die krijgt half mee wat ik zeg. Ik sta niet te praten over iets wat niet over hem of haar gaat als ik hier bij deze persoon ben. Want hij of zij verdient mijn ultiem respect. Ik merk dat door ouders op de afdeling te hebben, we eigenlijk continu herinnerd worden aan het normale menselijke kader van dit kind. Er zijn ouders bij.
Ja.
En dan dat helpt je om als naast professional ook gewoon normaal menselijk te doen. En dat is heel prettig eigenlijk, om dat te kunnen zijn.
Ja. Ja. En hebben die ouders ook een specifieke taak in de verzorging van het kind?
Nou ja, het is wel belangrijk natuurlijk. Dat is wel goed dat je dat vraagt. Soms hebben ouders specifieke taken in de verzorging van een kind, zeker wanneer hun kind bijvoorbeeld een zorgintensief kind is, een kind dat al voordien heel wat zorg thuis kreeg. Vaak weten ouders veel beter hoe een kind comfortabel in bed ligt, weten ze veel beter de signalen van een kind te vertalen voor ons. Dus ouders helpen vaak om kinderen te wassen bijvoorbeeld, om ze juist in bed te leggen. Of de kinderen worden soms aan de beademing op schoot bij mama of papa gezet. En dan hebben ouders natuurlijk een hele fysieke knuffelverantwoordelijkheid. Ja. Ouders krijgen geen medische taken in de zin van, ze gaan niet de noradrenalinepomp verwisselen.
Nee,
alhoewel natuurlijk kinderen met bepaalde orale medicatie die ze thuis via een gastrostomiekatheter kregen, gebeurt het wel eens dat ouders dat dan doen, samen met de verpleging.
Ja.
Maar veel belangrijker nog dan specifieke taken is dat ouders weten welke rol ze kunnen spelen. En hoe ze voor een kind kunnen opkomen. Kijk, als je het verhaal wat je net vertelde van bezoek komt langs, en dan word je plots bestookt met vragen. Eigenlijk verraadt dat alleen maar wat ontreddering van die mensen. Van ja, maar wie kan ik hier zijn? Voor wie? De rol van een partner die bijvoorbeeld op bezoek komt, die bespreken we vaak niet. Wat kun jij zijn voor je man of vrouw die hier ligt? Hoe kun je hem of haar geruststellen? Hoe kun je met hem of haar communiceren? Hoe kun je ons vertellen wat hij of zij ons misschien wil meedelen. Vaak bespreken we dat niet eens met familieleden. Dus als mensen een duidelijke rol krijgen, dan worden ze rustiger. Dan worden ze adequater. Als ze begrijpen waar jij als dokter of verpleegkundige voor staat, dan gaan ze je veel meer aan jouw kant komen te staan. In plaats van dan diegene die dan dat ene uurtje lastige vragen komt stellen. Die alleen maar een ophopen zijn van alle opgebouwde bezorgdheid. Als mensen, als partners, 24 uur per dag bij hun wederhelft kunnen of bij hun geliefde kunnen, dan hebben ze ook 24 uur per dag de tijd om vragen te stellen. Dan is dat niet op dat ene moment dat dan alles op je afkomt. Ik weet dat op onze volwassen intensive care in ons ziekenhuis partners niet 24 uur per dag welkom zijn. Stel dat mijn vrouw hier ooit op de intensive care opgenomen wordt, dan eis ik desnoods met een advocaat naast mij om er wel 24 uur bij te mogen. Want ik vind dat een fundamenteel schenden van mensenrechten. Dat je allerliefste waarmee je elke nacht het bed deelt, op het moment dat die plots in een ander bed zou liggen, dat je er dan plots niet meer bij zou mogen. Wie heeft dat in godsnaam bedacht? Dat is middeleeuws. Dus daar moeten we vanaf. Ja. Dan moeten we maar onze zorgprocessen anders inrichten.
Ja, nee, het is wel mooi dat je het zegt, want dat speelde met name natuurlijk in de coronaperiode. Ja. Het
was natuurlijk een super complexe tijd.
Waarbij je helemaal geen bezoek niet welkom was. Hè?
Oh, vreselijk is dat. Dat is voor dat. En dat was natuurlijk een heel uitzonderlijke tijd waarin we ook veel informatie misten in het begin van wat is veilig voor wie. Dus ik begrijp dat in die periode, dat we daar ver over de grens van menselijkheid zijn moeten gaan. We hebben daardoor veel geleerd. Maar we kunnen nu daar weer veel
veel lessen uit leren. Ik heb daar nog een vraag naar. Wat je wel eens merkt bij de volwassen IC, dat inderdaad er familieleden veelvuldig aanwezig zijn. We hebben dan geen bed, maar dan zitten ze in een stoel de hele nacht. Ja. En op een gegeven moment hebben we zoiets van, nou, misschien is het voor de partner wel beter om gewoon thuis te proberen te slapen. Ja. Omdat het te vermoeiend is voor die partner. Ja. Met name als de geliefde in bed volledig gesedeerd is, niets meekrijgt. Ja. Wat vind je daarvan? Moeten wij daar ook ons een beetje tegenaan bemoeien? Ja. Of juist helemaal niet?
Nou ja, ik denk, wij zijn ook medeverantwoordelijk voor het intact blijven van de gezinsgenoten. Dat is een deel van onze zorg, denk ik. Aan de andere kant heb ik heel veel geleerd sinds ik het concept van Nivea beter ben gaan begrijpen. Ik weet niet of je Nivea, ken je dat? Dat is die blauwe pot. Maar dat staat eigenlijk voor iets anders. Voor niet invullen voor een ander. En dat doen we continu.
Nee, die kende ik nog niet.
Ons vak zit vol met Ivea, invullen voor een ander. Wij weten wat goed voor u is. Ja. Het heeft een heel hoog wc-eendgehalte. Van wij van WC1 vinden dat WC1 het beste is. Is dat dan het beste voor die partner? In plaats van dat dan aan die ander te gaan zeggen, wij denken dat u beter, in plaats van er een dialoog met elkaar hoeft te voeren, van hoe kan u nu met wat er nu voor ligt het beste voor uw man of vrouw betekenen? Zullen we het daar eens over hebben met elkaar? Hoe staat u daarin?
Ja.
Hoe ver is het voor u rijden naar huis? Want misschien is het voor die man of vrouw wel 50 kilometer rijden naar huis. En komt die in een huis helemaal alleen. En is het daar alleen maar akelig alleen. Als wij dan zeggen, ga maar naar huis om te rusten. Waar moeien we ons dan mee? Dus we vullen het allemaal in. De bedoeling is goed, hè?
Ja.
De bedoeling is goed. Maar met goede bedoelingen worden heel veel goede dingen stuk gemaakt, hè?
Je vult in voor de ander, inderdaad.
In voor de ander. Ja. En dan vanuit een prachtig voornemen van wij zijn. Maar laten we eens die wijsheid van die ander is verkennen. Dat is weer dat aansluiten en afstemmen met elkaar. Van, dat kan pas als je elkaar vertrouwt. En als je elkaar ontmoet hebt, dan kun je zo'n gesprek voeren. Ik zie, klopt het dat u er wat moe uitziet vandaag? Heb ik dat goed gezien? Vertel daar eens over. Nou, wat denkt u om eens een nacht naar huis te gaan staan? Wat zou dat dan voor u betekenen? Nou, dat is een heel andere manier van dan. Het zit dus weer in hoe we het bespreken met elkaar.
Ja, we koeioneren die familieleden vaak nog wel.
En stiekem ook soms een beetje van, als ze weg zijn, dan hebben we het toch zoveel makkelijker. Misschien speelt dat ook nog een rol. Ik weet
ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. ik vind het wel heel mooi zoals je dat omschrijft. Hoe lang is die familieparticipatie al zo eigenlijk op de kinderintensive care?
Ja, dat is eigenlijk van nature gegroeid. Die is eigenlijk het sterkst ontwikkeld vanuit de NICU's, eigenlijk vanuit de neonatale intensive care units. Omdat natuurlijk een neonaatje is pas uit een moeder-vader gekomen, uit een moeder letterlijk natuurlijk. En daar is zo'n kind nog veel meer een, alleen al om de voeding bijvoorbeeld. Of het feit dat moeder ook in het ziekenhuis is opgenomen vaak in het begin. En je ook de verantwoordelijkheid hebt van een neonaatje dat op de intensive care heeft gelegen. Op het moment dat die klaar is voor ons dag naar huis, worden vader en moeder plots geconfronteerd met een neonaat zonder enige voorbereiding. Het is sowieso al spannend als je je eerste kind krijgt, want daar zit geen gebruiksaanwijzing bij. Bij mijn kinderen zat geen gebruiksaanwijzing.
Nee, bij die van mij ook niet.
Nee, en toen ik de eerste had geschreven, dacht ik van die zal u nu wel toepasbaar zijn op de tweede, maar die had zijn eigen gebruiksaanwijzing. Ja. Maar dat is al een zoektocht. Maar als je dan net zo'n heftige periode hebt meegemaakt, met alle onzekerheid van dien, en bovendien ook nog een kwetsbaar kindje meekrijgt naar huis, kun je voorstellen wat voor onzekerheid dat geeft thuis. Hoeveel angst er is om dan, dat wat normaal een blij moment zou moeten zijn van samen verkennen, wordt één grote angst.
Ja.
En vanuit die observatie is al een jaar of 15, 20 geleden het concept Family Integrated Care ontstaan. Ja. Waarbij je eigenlijk niet alleen verantwoordelijk bent voor die neonaat, maar eigenlijk wil dat ook de familie, het gezin, intact blijft en dus ongeschonden samen na die zorg weer verder kan. En dat betekent dus dat je vanaf het begin niet alleen voor dat kind verantwoordelijk bent, maar tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid hebt voor het gezin. Want daar komt het kind in terecht en je wil niet dat er een onstabiele thuissituatie ontstaat. Later is dat doorgeëvolueerd naar echt een veel hoger niveau van family integrated care, waarbij je de wijsheid van families, de ervaringen van ouders en zelfs de ervaring van ex-patiënten, natuurlijk niet baby's, maar gaat gebruiken om je eigen zorg te verbeteren. En waarbij je dus de deskundigheid die patiënten opbouwen door hun verblijf in het ziekenhuis, gaat gebruiken om je eigen zorg beter te maken. En niet alleen dan te hebben over, we vinden dat het ontbijt in plaats van om 7 uur om 6 uur moet komen, zoiets, hele praktische dingen, maar ook van, hoe vinden we eigenlijk dat dokters zich hier gedragen tegenover ons? Of zouden niet de inrichting van de ruimte, zou die niet totaal anders kunnen? Moet eigenlijk alles wel op de manier zoals wij het bedacht hebben? En dan ga je dus je patiënten, die naarmate ze langer in het ziekenhuis zijn, steeds meer deskundigheid opbouwen. Je gaat die deskundigheid als het ware aanboren. En dat is natuurlijk een prachtige verrijking van je vak. En dat is family integrated care.
Ja.
Dat is ook waar wij hier in Maastricht op de kinder-IC, in de hele kindergeneeskunde, hebben we de ambitie uitgesproken om in de komende jaren die concepten steeds meer te gaan invoeren in onze manier van werken.
Hoe krijg je dan die terugkoppeling van die ouders en die kinderen? Krijg je dat gewoon op een spreekuur of zijn er aparte...
Er zijn verschillende kanalen natuurlijk. Spreekuur, gewoon de één-op-één contacten. Maar bijvoorbeeld ook kinderadviesraden, ouderparticipatieraden worden nu opgericht. Waarbij dus ouders en kinderen ook los van de context van ziekte kunnen meedenken. Wij hebben bijvoorbeeld, wij mogen binnenkort de hele kinderafdeling verbouwen. Die moet geüpgrade worden. Nou, het pakket van eisen voor de hele verbouwing, daar waar dat klassiek vanuit architect, verpleging, artsen, managers werd gedaan, hebben wij ons pakket van eisen gedurende een hele dag samen bedacht met aan ronde tafels, met ook kinderen, met ouders,
met
patiënten die in het... En ongelooflijk wat voor ideeën er dan naar boven komen, die van... Ook interessant om niet alleen wij te horen wat een kind of een ouder denkt, maar ook omgekeerd dat een kind ouder hoort wat onze beperkingen en wensen zijn. En dan ga je namelijk niet meer denken zij of wij, maar dan ga je denken, oh ja, het is inderdaad belangrijk dat een verpleegkundige tussen 7 en 8 in temperatuur kan opmeten. Dat is belangrijk. Maar hoe kan dat nu op een manier dat we het kind niet zomaar wekken als hij nog ligt te slapen?
Ja.
En dan ga je dus samen op zoek naar oplossingen. Nou, dat is immens wat voor wijsheid er in onze patiënten zit. En dat is eigenlijk een veel hoger niveau van family integrated care. Dan zijn we niet aan het invullen voor de ander van we hebben ook nog onze zorg geuit naar een partner van zou je niet even... Dat voelen we dan al familiegericht zorgen. Maar dat is eigenlijk, dat heeft niks met familiegericht zorgen te maken. Dat is toch vooral doktergericht zorgen. Maar dan ga je dus die wijsheid van patiënten continu aanboren om je zorg te verbeteren. En dat is prachtig.
Ja. Ja, dat klinkt ook prachtig. Ja. De volwassen intensive care staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Dus ik denk dat we heel veel van de kindergeneeskunde kunnen leren qua familieparticipatie. Wat voor lessen zou jij ze willen meegeven?
Nou, het voordeel van kinderschoenen is dat kinderschoenen die zijn bedoeld om uit te groeien, om doorheen te groeien. Dat is mooi dat je nog in de kinderschoenen staat, dan sta je tenminste al ergens. Ik denk, ga vanuit de volwassen intensive care eens meekijken op een kinderintensive care. Ga eens kijken hoe dat gebeurt, ouders betrekken bij zorg. Hoe gebeurt dat de visite aan bed met begrijpelijke taal? Loop mee en kijk en ga aan de slag. Ga contact opzoeken met je voormalige patiënten. Vraag hoe ze dat beleefd hebben, het wakker worden uit een sedatie zonder dat iemand aan hun bed zat. Of juist weer wanneer het wel het geval was. ga op zoek naar positieve verhalen, naar rijke verhalen. En ga ermee aan de slag. Het is zo verrijkend voor je vak. Het doet je zo'n hoop processen herbedenken. En het maakt je rijker als mens. Dus gewoon doen. Ja.
Ja. Nee, dat klinkt inderdaad heel mooi. Nou Piet, ik wil je graag hartelijk danken voor deze wijsheden die ik weer heb gehoord. Ik heb een heel stuk van je geleerd. Ik wil je daar hartelijk voor bedanken. En dank dat wij vandaag je gast mochten zijn. En met jou hier over mochten praten.
Heel graag.